zou zomaar kunnen, gemeente, dat iemand iets van mij wil vragen wat ik niet doen kan. En wat ik zeker niet doen mag. En wat is dat? Een valse profeet worden. En wat is een valse profeet? Ten diepste iemand die de mensen naar de mond praat. En alleen maar zegt wat kerkmensen graag willen horen. Dat is het begin van een preek van een hele tijd geleden. Van een oudvader zeker, zegt iemand. Nee. Van de jonge Karl Barth, die later de bekendste theoloog van West-Europa zou worden. Een man die in onze kringen niet zo hoog stond aangeschreven. Maar die zo begon. U wilt van mij wat ik niet mag. De mensen naar de mond praten. Je zou wensen dat vandaag de dag een aantal predikers grondig naar deze man geluisterd had. Want er wordt van kansels en van achter katheders wat afgebabbeld. Om de mensen een plezier te doen. Zonder het al zo zegt de Heere. Hij heeft ons bevolen om te prediken. Nee, niet wat mensen in de eerste plaats willen horen. Maar wat God zegt. En daarom dienen we voortdurend de vraag als het gaat over de prediking niet. Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Titel van een boek wat al tientallen jaren geleden verscheen. Daar mogen we het ook wel over hebben, maar dat is niet het eerste. Het eerste is, hoe vindt de Heere dat er gepreekt moet worden? En die vraag wordt vandaag de dag veel te weinig gesteld. Hoe wil de Heere dan dat er gepreekt wordt? Wel, dan moeten we naar de schrift zelf. En dan moeten we zoeken met de bede in ons hart om de verlichting van de Heilige Geest. Heere, wat zegt u daarover? Nou, een van de teksten waar daarover heel wat gezegd wordt is onze tekst van vanavond. Want daarin gaat het om het hart van de apostolische prediking. En in de eerste plaats zien we dan dat daarin Christus verkondigd wordt als rechter. Want we lezen, hij heeft ons, dat zijn alle apostelen, Petrus en zijn apostelcollega's, geboden aan het volk te prediken en te betuigen dat hij, Christus, is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. En in de tweede plaats, daarin wordt Christus verkondigd als redder. En dat deze getuigenis geven al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Het hart van de apostolische prediking. Daarin wordt verkondigd, Christus is rechter. En Christus is redder. Petrus aarzelde om naar Cornelius te gaan. We kennen de geschiedenis. Het grootste gedeelte daarvan is niet gelezen, want deze hoofdstukken uit de boekhandelingen zijn vrij lang. Maar u weet het, hij logeerde, zouden wij zeggen, bij een zekere Simon, een leerlooier in de kuststad Joppe of Jaffa of Javo, stad die nog bestaat. En de plek van het huis van Simon de lederbereider wordt nog wel aangewezen. Hij was daar om het evangelie te verkondigen onder Joodse christenen. Petrus had tot dan toe nog nooit het evangelie gebracht aan heidenen. En dan ligt hij tijdens het middaguur, zoals het gebruikelijk was in Israël. S'morgens werkte men, s'middags hield men een siesta vanwege de hitte van de dag. En nadat de ergste hitte over was, ging men weer verder met het werk. Hij lag op het dak en hij kreeg een vertrekking van zinnen, zegt de schrift. een visioen. En hij ziet een laken uit de hemel neerdalen met allerlei dieren daarin, met onreine dieren, reine dieren. Nou, volgens de wet van Mozes, als er reine dieren en onreine dieren samen waren, dan werden de reine dieren verontreinigd door de onreine dieren, want de zonde was altijd sterker volgens het Oude Testament dan de reinheid van mensen. En dan hoort hij een stem, sta op, slacht en eet. Heere, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein was. Nog een keer. En dan wordt hij wakker en hij vraagt zich af, wat heeft dat visioen te betekenen gehad? Er wordt op de deur geklopt. En er komen boden van een iets noordelijker liggende zeestad, Caesarea. Gezonden door een zekere Cornelius, een centurion, een Romeinse hoofdman over 100. Van wie een rijk getuigenis gegeven wordt in de schrift. Wie was Cornelius? We weten niet veel van hem. Aan zijn naam te zien was hij waarschijnlijk een Romein. Misschien zelfs een Romeins burger. En hij was een 100 man. Hij had 100 soldaten of ongeveer 100 soldaten onder zich. Was gelegerd in Caesarea, de stad waar het regeringscentrum van de Romeinen was, over heel dat gebied van het land van Kanaan. En natuurlijk, als je het regeringscentrum hebt, de stadhouder woonde daar, de beambten waren daar, dan heb je ook soldaten nodig om de dingen te bewaken. Nou, daar was Cornelius mee belast met zijn soldaten en waarschijnlijk nog wel een aantal cohorten van soldaten. Maar van deze man staat dat hij Godvrezende was. En dat hij aalmoezen gaf aan de armen. Dat hij de synagogen bezocht. Nou is het woord Godvrezende in het boek Handelingen een beetje een lastig woord. Soms betekent het alleen maar als iemand Godvrezend genoemd wordt, dat hij belangstelling had voor de Joodse religie. Dan betekent het niet dat hij wederom geboren was. Maar wel dat er een zeker verlangen was om meer te weten over de God van Israël. Een proseliet heet dat meestal in een wat geleerd woord. Maar bij Cornelius gaat het verder. Hij was niet alleen een heiden die belangstelling had voor het woord van God en voor de Joodse religie. Ik denk dat onze kanttekeningen terecht zeggen dat er een beginsel van het nieuwe leven in Cornelius was. En als je alle teksten samenleest uit dit gedeelte, kom je ook tot die conclusie. Hij geloofde met heel zijn hart het woord van het Oude Testament. Hij boog voor de God van Israël niet alleen zijn knieën, maar ook zijn leven. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Hij was iemand die eenzelfde genade kende als de oude Simeon, of misschien wel jonge Simeon, van wie we lezen in de geboortegeschiedenis van de Heere Jezus. En die man bad. Daar zal hij om gebeden hebben. Om licht, denk ik. Een van de beden waarin Gods kinderen vanaf het begin van het geestelijke leven tot aan het einde van de loopbaan niet uitgeleerd raken is. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En als u daar bovenuit groeit, dan moet u het maar nakijken, want dan klopt het niet. Maar bovendien zal hij gebeden hebben, daar maakt de geschiedenis eigenlijk ons wel duidelijk, om licht over de komst van de Messias. En dan krijgt ook hij een visioen. En dan moet hij mensen sturen en die mensen staan nu aan de poort van het huis waar Petrus verblijft. Naar een zekere Simon de lederbereider in Joppe. En dan moeten ze daar vragen naar een zekere Petrus. En die moeten ze meenemen, want die zal aan Cornelius en zijn huis, en er behoorden verschillende van zijn soldaten en van zijn dienstpersoneel ook, tot de mensen die de Heere vreesden, zij zullen hem en zijn huis woorden der zaligheid laten horen. Als u dat in de grondtekst zou lezen, zou u zien dat daar staat woorden van de zaligmaker. Want zaligheid heeft in de Bijbel alles te maken met Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Woorden van de zaligheid, woorden van de zaligmaker. En Petrus aarzelt, want ik heb nog nooit iets gehad met heidenen. En ik wil me ook niet als vrome Jood laten verontreinigen door de invloed van heidenen. Maar hij gaat toch. Waarom? Omdat hij over zijn religieuze gevoelens heen stapt, en dat is soms wel eens nodig. En over zijn bezwaren heen stapt, en dat is zeker nodig in sommige gevallen. Want God heeft het gezegd. Ga heen. Niet twijfelende. Want God heeft ze gestuurd. En dan komt hij daar en dan ontwapenend vind ik dat wanneer ik dat lees. In dat huis van deze Cornelius, en er is een heel gezelschap bij elkaar gekomen, Cornelius zelf, als hij getrouwd was en zijn vrouw had meegenomen naar de plaats Caesarea, zijn vrouw ook en zijn gezin wellicht. En medesoldaten misschien nog in hun uniform, in hun harnas. En dienstpersoneel, een heel gezelschap. En dan vraagt Petrus, waarom heb je me eigenlijk ontboden? En dan zegt Cornelius, wel, ik heb deze bode naar u gestuurd, toen ik dat visioen gehad had, om u te ontbieden, want, en u hebt goed gedaan dat u bij ons gekomen bent, wij zijn alle hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Wat een houding, hè? Wat zou uw dominee of andere predikanten die hier voorgaan gezegend zijn als u in stilte zou zeggen en zo naar de kerk komt met uw kinderen, als u ze hebben mag, kleinkinderen misschien. Wij zijn hier alle gekomen om te horen. Nee, niet wat we graag willen horen in de eerste plaats, maar al hetgeen God u bevolen heeft te zeggen. Alsjeblieft, weest u wat u zijn moet. Een godsgezant. Niet in de eerste plaats een gepassioneerde prediker. Niet in de eerste plaats een verhalenverteller, een narratieve prediker. Maar iemand die van Gods wegen bevel gekregen heeft. En dan gaat Petrus uitleggen. Dan legt hij eerst uit wie de Heer Jezus was. En hij herinnert aan wat ze zelf wel gehoord hebben over de Heer Jezus. Over zijn werken, over zijn wonderen, over zijn lijden en sterven, over zijn opstanding. En dan komt het, hij is opgestaan en wij zijn er getuigen van geweest. Wij die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij van de doden was opgewekt. En dan komt het hoogtepunt van de toespraak van Petrus. U moet maar goed erop letten als u de toespraken of preken of redenvoeringen in het boek Handelingen leest. Altijd zit de kern in het slot. Dat wat Petrus eigenlijk wil zeggen is dit. Hij heeft ons geboden om de volken te prediken en te betuigen dat hij degene is, Christus degene is, die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Cornelius had gezegd, wij willen horen wat God u bevolen heeft te zeggen. Petrus antwoordt uiteindelijk, dit heeft God ons apostelen geboden. Wat? Dat Christus komt als rechter van het heelal. Om te oordelen de levenden en de doden. Petrus, is dat nou een missionaire preek? Is dat nou een woord waar Cornelius op zat te wachten? Woorden der zaligheid? Ja, zegt Petrus, dat hoort erbij, want dat heeft God mij bevolen. En Christus prediking zonder de prediking van Christus. Als rechter is geen Christus prediking in de volle zin van het woord. Hetzelfde vindt u bij Paulus. Als Paulus staat op de Areopagus, dan preekt hij voor mensen die eigenlijk wat kritisch zijn, nieuwsgierig zijn, maar volstrekt heidens zijn. En dan spreekt hij over de opstanding der doden, maar ook over het feit dat Jezus wederkomen zal om te oordelen. Dat wordt niet tussen haakjes gezet. Daar wordt niet makkelijk aan voorbij gegaan. Van dat kun je vandaag de dag niet zeggen tegen deze intellectuele Atheners. Nee, God heeft het geboden. En als je een trouwe prediker wilt zijn, een trouwe profeet wilt zijn in het koninkrijk van God, dan hoort dat erbij. Laat me eens luisteren wat dat precies betekent. Heeft ons geboden aan het volk te verkondigen. U voelt in deze hele geschiedenis de spanning tussen het volk. Dat is het volk van Israël. Het volk van de belofte. Het volk wat uit Abraham is voortgekomen. En de heidenen. Petrus denkt nog sterk in de lijn van het moet. Het heil van Christus moet vooral aan de Joden verkondigd worden. En dat moet het ook. Eerst de Jood, zou Paulus later schrijven, maar ook de Griek. En soms zie je dat Petrus nog denkt, het volk, de Joden, en dan weer een ieder. De grenzen worden opengebroken. Cornelius is een heiden, het begin van de heidenzending, het begin van de zending onder de volken ligt onder meer hier. Maar onthoud u even, aan het volk moet verkondigd worden, het volk van de Joden, aan wie de woorden van God bekend waren gemaakt. Zij moeten met name weten dat Jezus Christus, die door de meerderheid van het volk van Israël verworpen is, dat hij de Messias is en dat hij zal komen ten gerichte. Zo heeft de Heere Jezus het ook gezegd voor Caiaphas. Als hem gevraagd wordt, zijt gij de Zoon van God, gij hebt het gezegd. En van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, komende in grote heerlijkheid. Zullen we het niet vergeten, ook de kerk van het oude verbond en de gemeente van het nieuwe verbond moeten weten dat Jezus komen zal ten oordeel over de levenden en de doden. Weet u het? Weet jij het? Leeft u erbij? Want het staat er met kracht. Verkondigen. Betuigen. Dat is niet even noemen. Zo van, nou ja, het moet een keer gezegd zijn. Nee, dat is verkondigen. Dat is de heraut. Die met luide stem verkondigt, afkondigt de bevelen van de keizer. Zo verkondigt de heraut van het koninkrijk van God, de apostel Petrus hier, Jezus komt om te oordelen. En getuigen, dat wil zeggen, niet maar even zeggen, maar ook aanhouden en laten zien vanuit de schriften. Dit is het wat de boodschap van God is. En als u dan door het boek Handelingen heen zou bladeren en deze gedachte van Christus als komende rechter zou opzoeken in verschillende teksten, dan ligt daar een geweldige klem achter. Dat betekent dat wij, nu we nog leven in het heden van de genade, nu Christus nog niet gekomen is op de wolken om de dan levenden en de gestorvenen, de doden te oordelen, dat wij geroepen worden en er bij ons op aangedrongen wordt om ons te bekeren. Paulus brengt dat misschien wel het diepst onder woorden in 2 Korinthe 5. U mag dat stuk wel nalezen thuis, tweede gedeelte. Dan spreekt hij eerst over het oordeel van God. Hij zegt, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we geoordeeld worden naar wat we gedaan hebben in het lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. En dan voegt hij er meteen aan toe, wij nu wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Hij zoekt de mensen ervan te overtuigen met de bewijsplaatsen uit de Bijbel. Dat het gericht komt. En dat niemand in dat gericht kan bestaan zonder de genade van de Heere Jezus Christus. En dat is nou precies de reden waarom Petrus in de slotalinea's, als ik dat zo noemen mag, van zijn toespraak daar de nadruk op legt. Wetende de schrik des Heren. De Engelse vertaling heeft het nog sterker. The terror of the Lord, de verschrikking Gods. Paulus weet daar iets van. Het is door merg en been gegaan, door zijn hart gegaan bij hem. Als ik verschijnen moet voor God zonder borg voor mijn schuld. Als ik verschijnen moet met een openstaande rekening van mijn zonde, dan is het verloren. Heere, indien u mijn ongerechtigheden gadeslaat op de laatste dag van deze bedeling, op de dag van het gericht, wie zal bestaan? Vindt dat echo in jouw leven, in uw leven? De noodzaak van de waarachtige bekering. De noodzaak om met God verzoend te worden. De noodzaak om de genade van Christus als een verloren zondaar die niets verdiend heeft te zoeken. Gemeente, we praten zoveel. En we schrijven zoveel in bladen, in kerkbladen. En het kerkelijke leven kabbelt maar voort, misschien ook wel het gemeentelijke leven. Maar zien we de noodzaak nog van de bekering tot God? En horen we het nog? Deze en die is daar geboren. In de tijden van de grote opwekking, 1740, 1750, in het noordoosten van de Verenigde Staten, Nieuw-Engeland heette dat toen nog, gebeurde er heel veel wonderen. Mensen kwamen tot bekering. Gods kerk werd bediend en geoefend en gezegend. En de mensen kwamen naar de kerk. In Northampton, waar Jonathan Edwards spreekte, of in andere plaatsen. Er zou veel meer te noemen zijn. En ze kwamen naar de kerk met verwachting. Wij gaan woorden van zaligheid horen. En ze keken elkaar soms vlak bij de kerk aan, wie zou er vandaag bekeerd worden? Wie zou er vandaag in het hart gegrepen worden? Dat het zou gebeuren, dat geloofden ze vast. Ze wisten alleen niet wie. Want dat is Gods welbehagen. Gaan wij zo naar de kerk. Alsjeblieft. Spreek uw woorden van zaligheid. Want er komt een oordeelsdag. Tijd hier op aarde is maar kort, voor sommigen van ons misschien heel erg kort. Korter dan jij denkt. Of korter dan u denkt. En is het dan wel met u? Zoals de Bijbel zegt, als hij u zal onderzoeken. Als de boeken opengaan bij het gericht over de levenden en de doden. En onze belijdenis legt dat zo uit en niet zonder reden. Als ook het boek van ons geweten zal opengaan. Zonden die wij al lang vergeten waren. Die wij voor het gemak maar bedekt hielden in ons onderbewuste. Toedekken van de zonde zijn we meester in. Alles gaat open voor God. Zou dan geen tijd worden? Als jij nog zonder God leeft. Als de Heere nog van de grond af aan met u moet beginnen. Om de troon van de genade in het gebed te bestormen. O God, wees mij de zondaar genadig. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer. God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Kijk, de prediking zoekt, nee, niet mensen bang te maken voor het oordeel. Al zou het geen kwaad kunnen als u die misschien al jaren onder de prediking zit, eens een keer flink zou schrikken van het feit dat u nog onbekeerd bent. Maar de prediking van het oordeel, zegt de schrift, en onze belijdenis is erop gericht om mensen uit de doodslaap van de zonde uit te drijven en te brengen aan de voeten van het Godslam. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En over dat geloof gaat het in het tweede deel van de tekst. Deze die als rechter is aangesteld, door God is aangewezen als rechter, Jezus Christus, die komen zal om te oordelen de levenden en de doden, van hem geven al de profeten getuigenis, dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde zal ontvangen in zijn naam. Nou, wat met de profeten bedoeld wordt, dat weet u, dat is eigenlijk een korte aanduiding voor het hele Oude Testament. De boeken die wij als boeken van Mozes kennen, de geschriften, de psalmen en de eigenlijke profeten. Heel het Oude Testament getuigt van de vergeving van zonden. En dan kunt u wijzen naar verschillende teksten natuurlijk uit de Bijbel. Psalm 130, ik noemde hem al. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Of Jesaja 33, waar het gaat over Sion en over de tempel en over de dienst van de verzoening. En wie daar woont, zal vergeving van zonde hebben. Maar u kunt ook denken aan heel de offerdienst van het Oude Testament. Ook dat is een stukje zichtbare profetie. Ze getuigen dat er vergeving is voor een iegelijk die in hem gelooft. Wat is nou geloven? Wat is nou geloof? Ik moet daar kort over zijn, maar u kunt voor uzelf straks zondag 7 van de Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 21 nog op nalezen, waar de kernwoorden zijn een kennen en een vertrouwen. Maar ik zou het vanavond willen zeggen met de woorden uit de Westminster-confessie. De grote belijdenis van Westminster uit 1643. Waarover het geloof dit gezegd wordt. Het geloof reageert op verschillende manieren op het woord van God. Het geloof reageert op het woord van de levende God. Het geloof, het ware geloof, dat zegt ook onze catechismus hoor, is aan het woord gebonden. Dat is niet maar een fijn gevoel, al gaat het echte geloof ook niet zonder gevoel. Dat is ook niet mooie positieve gedachten over jezelf, een fijn, positief, geestelijk zelfbeeld. Nee, nee, nee. Het ware geloof richt zich op het woord. Op uw woord heb ik gehoopt. Verschillende manieren, hoe? Het gehoorzaamt aan de bevelen. Dat is geloofsgehoorzaamheid. Het beeft voor de bedreigingen. Ja, dat hoort ook bij het geloof. Heere, zo gij in het recht treedt. Dat is geloofstaal. Het omhelst de belofte als een kostbare schat. En de voornaamste daad van het geloof is dat het Jezus Christus ontvangt als zaligmaker. Nou, leg uw leven er maar even naast. En ik mag mijn leven daarnaast leggen. Kent u iets van dat geloof? Dat heeft leren buigen voor de geboden van God. Heere, laat uw geest mij ware wijsheid leren. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. En doe mij in het pad van uw geboden treden. Dat hoort bij het ware geloof. Dat is gebeefd voor de bedreigingen. We hebben de laatste dagen veel onweer. Zeker in de streken waar wij wonen. En ik weet nog dat ik vroeger als kleine jongen, misschien zitten ze ook wel hier, wel bang was voor het onweer. Bliksem, flitsen, donderslagen. En vroeger hoorde je ook nog veel meer dan nu van de bliksem die insloeg in een boerderij of in de rietschelven aan de overkant van de rivier. En dat was voor mij het teken van Gods grote majesteit. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. En nee, ik zeg niet dat dat geloofsvrees was. Zeker niet. Maar het echte geloof leert ook iets van ontzag voor de majesteit van God. Wie zou die hoge majesteit dan niet met eerbied vrezen? En dan het omhelzen van de belofte. Was dat een wonderlijk iets, gemeente, als de belofte verkondigd wordt. Dat de Heere aan allen, hoe zwart hun zonderegister ook is, hoe donker hun ongeloof ook is en hoe zwaar de hindernissen ook mogen zijn in hun innerlijke leven, en die kunnen bij sommigen zwaar zijn, dat hij genade wil schenken om niet aan schuldigen. En dat hij zonder voorwaarden en zonder beperkingen wordt aangeboden. Dat hij het zegt. Mijn genade is genoeg voor een verloren zondaar. En ik breid mijn handen uit in een wereld verloren in schuld om te zeggen, komt allen tot mij, vermoeiden en beladenen. Zoek mij, en ik heb nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. En als dan die hindernissen worden opgeruimd, want als de Heere gaat bewegen tot het geloof, dat staat letterlijk in de grondtekst in het woord van Paulus, overtuigen, overbuigen, inwinnen, zodat de aarzelingen en de twijfels smelten als sneeuw voor de zon en je het mag geloven. Tot de overgave van het geloof mag komen. En net als Thomas mag zeggen, mijn Heere en mijn God. En zo de belofte van het heil omhelst, dan zeg je, ja, dat is waar. Dat geeft me hoop bij u. Is vergeving, is een weg om de welverdiende straf te ontgaan. Uw woord zegt het. En al is het misschien door de schimmen en door de schaduwen heen, als je op de belofte mag zinken en vertrouwend erop mag rusten, dan zeg je, dat is geloof. Maar, zegt onze Westminster Confessie, dat hoort er allemaal bij. Maar het diepste, het hart van het geloof is dat je buigend voor de geboden en bevend voor de bedreigingen en vertrouwend op de belofte tot hem komt. Tot Jezus Christus komt. Hem door het geloof aanneemt. Aanneemt? Aanneemt? Dominee, dat is toch een remonstrants woord. Er zijn mensen die kunnen het allemaal zomaar aannemen. Nee, dat bedoelt de Bijbel niet. En wij moeten het woord aannemen ons door allerlei soorten van remonstranten ook niet laten ontfutselen. Aannemen is een Bijbels woord. Johannes 1. Zovelen hem, dat is Jezus Christus, aangenomen hebben, heeft hij macht of bevoegdheid gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk degene die niet door de bloeden, nog door de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dus kinderen van God. Mensen nemen in de weg van wedergeboorte en bekering de Heere Jezus aan. En dan moet u maar lezen het ABC van het geloof van Comrie. Dan behandelt hij allerlei aspecten van het geloof onder de letters van het alfabet. En onder de A vindt u, geloven is aannemen. Of ontvangen. Met lege, vuile zondaarshanden. Het kind wat geboren is in Bethlehem. De zaligmaker die hier op aarde wandelen, ontvangen. De zoom van zijn kleed aanraken. Zien op de gekruisigde Christus. Vallen aan de voeten van de opgestane. Buigen onder de zegenende handen van de ten hemel gevarene. Jezus Christus zien. Ontvangen. Geloven. En in de weg van bekering en geloof zul je vergeving van zonde ontvangen. Wat is vergeving van zonde? Nou, ook dan mag u onze catechismus erbij lezen, samen met de teksten die daaronder staan. En die catechismus zegt precies waar het nu in onze tekst om gaat. Want wie nou in het geloof, ook al is het met wankelende knieën, ook al is het met een bevreesd hart, de toevlucht neemt tot de Heere Jezus, die zal vergeving ontvangen. En let u er dan op dat er staat een ieder. En dat heeft in dit verband alles te maken met het feit dat de vergeving van zonden niet alleen maar aangeboden wordt aan hen die tot het Joodse volk behoren, aan hen die uit de stam van Abraham zijn voortgekomen, maar aan een ieder. Lerende hen onderhouden, zegt de Heere Jezus aan het slot van het boek van het evangelie van Matthäus. Alle volken, alle heidenen, door uw handen voortgebracht zullen tot u komen. En ieder zal vergeving van zonde ontvangen door zijn naam. En om nou uit te leggen wat vergeving van zonde is, zou ik willen beginnen met de laatste woorden van onze tekst. Door zijn naam. Dat hele kleine vierletterwoordje naam speelt in het boek Handelingen een geweldige rol. Er wordt wel eens gezegd, het boek Handelingen is het boek van de prediking van het woord. En dat is waar. Er wordt ook wel eens gezegd, het boek Handelingen is het boek van het werk van de Heilige Geest onder Israël en onder de volken, dat is ook waar. Maar ik denk zelf dat het boek Handelingen het boek van de naam is. Er is één naam, Handelingen 4, onder de hemelen gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En wat is die naam? Ik heb er al op gezinspeeld. Als het kind geboren zal gaan worden en Jozef niet begrijpt wat er met Maria gebeurd is en hij haar heimelijk in de steek wil laten, dan komt de engel en zegt dat wat Maria ontvangen heeft van de Heere en onder haar hart draagt, dat dat de Zoon van God is. En dan krijgt Jozef, ook al is hij niet de vader, een taak toegewezen. Hij mag vader naar de wet zijn. En als je wettig de vader bent, ook al is het niet je eigen kind, maar je adopteert dat kind. Je noemt het naar je naam. Dan heb jij het recht om het kind een naam te geven. Alleen dat recht, dat krijgt Jozef. Dat mag je niet nemen. De Heere zegt, gij zult zijn naam heten Jezus, Yeshua, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Wat betekent Jezus? Heel letterlijk betekent het Jee, dat is Jehovah, Yahweh, de grote godsnaam. Yahweh maakt zalig. In hem en door hem. Hij zal zalig maken zijn volk van al hun zonden. Kent u die naam? Ken jij die naam? Heb je misschien stamelend leren spellen en bewonderen? Heb je erop leren pleiten? Heere, uw naam is toch Jezus. U bent toch de zaligmaker. Maak mij zalig naar uw toezegging. Want die naam opent de weg naar God. Die naam opent de weg naar de verzoening. Die naam opent de weg naar de hemel. Hij zal ze zalig maken van hun zonde. Van hun zonde. Dat betekent als je letterlijk de tekst neemt zoals die staat in Matteüs 1, want daar komt deze geschiedenis van de naamgeving van de Heere Jezus voor, dat de Heere Jezus iets doet met onze zonde. Hij bevrijdt ons ervan. Wilt u dat? Wil jij dat? Het hele woord van God zegt dat wij zondaren zijn. Dat wordt nergens ontkend. Vandaag hebben we natuurlijk heel veel te maken met een erg vlak zondebegrip. De scherpe kantjes van het zondewoord uit de Bijbel zijn weggepoetst, soms ook zelfs binnen de kerk. Maar als je eerlijk voor God wordt en het woord van God komt naar je toe, dan ga je ontdekken, ik heb tegen u alleen gezondigd. En wordt de grote vraag, hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe word ik bevrijd van mijn schuld, van mijn inklevende verdorvenheid? Door zijn naam. En gij zult zijn naam heten, Jezus. Hij bevrijdt. Hij maakt los dat pak van zonde waarvan Bunyan spreekt voor degene die de christenreis kennen. Dan tekent Bunyan de zondaar als een man gebogen onder een pak wat steeds zwaarder wordt, met onbreekbare banden op zijn rug gebonden. En die man die sjouwt maar voor door het leven met een pak van zonden op zijn rug. En hij gaat het steeds dieper voelen, maar hij kan zichzelf er niet van bevrijden. Misschien zit jij zo wel in de bank. Hoe kom ik verlost van mijn zonde? Door zijn naam. Ik zal ze bevrijden van hun zonde. Mijn naam is zaligmaker. En onze tekst noemt dat dan door zijn naam is vergeving. Wat is vergeving? Dat die zonde, en denkt u dan in dit verband maar aan zonde die als het ware als een soort rekening, een schuldenrekening, een debetrekening als u dat woord liever hebt, onder elkaar staan. En die rekening van onze zonde, waarvan God zegt, betaal wat je schuldig bent, wat je tegen mijn liefde, genade, goedheid en heiligheid hebt gezondigd. Heel die rekening is ellenlang in de rode cijfers geschreven en het bedrag wat eronder komt, groeit nog steeds aan, iedere dag. Wie zal voor mij betalen? In zijn naam. Jezus. Want hij heeft voor de zonde geleden en is voor de zonde gestorven. En dan zegt de schrift in de brieven van Paulus, om precies te zijn in Colossenzen 2. Door zijn lijden en sterven heeft hij het handschrift van onze zonde. Wij zouden zeggen de debetrekening van onze zonde uitgewist. Weet u wat dat beeld is? Dat is het beeld wat onze vriend Cornelius goed kende. En in heel de Romeinse wereld overbekend was. Papier was schaars, papier was duur. Dus als je rekeningen maakte, dan deed je dat op een wastafeltje, een plankje. Met gesmolten bijenwas daarop, dat werd dan hard. En daar kon je met een griffel inschrijven. Heel duidelijk, als het goede bijenwas was. En dan maakte je je rekeningen op. Nou ja, die rekening stond er. Want de schuldeiser had het plankje met de cijfers en alle getallen. En hij kwam om zijn geld terug te vorderen. Betaal wat je schuldig bent. Maar als nou iemand voor je die schuld betaalde, dan nam die schuldeiser een metalen plaatje, hield het in de vlam van een kaars, zodat het goed heet werd. En hij streek over al die rode cijfers. En het plankje werd glad. Er stond geen cijfer meer op. Uitgewist. Weggewassen. Vergeven. Vergeven. En u weet wat er gebeurde met dat pak op de rug van die christen in die christenreis van Bunyan. Hij stond met dat pak en hij reisde met dat pak en de koorden gingen steeds meer knellen en de last werd steeds zwaarder en toen kwam hij bij een heuvel. En op die heuvel stond een kruis, een houten kruis. En hij keek op naar het kruis. En toen knapte de banden van het pak op zijn rug. Als verbrande draden stuk. En het pak rolde van de heuvel af. En aan de voet van de heuvel was een open graf. En het pak rolde erin. En dan zegt Bunyan in zijn prachtige Engels, want hij kon schrijven als weinig anderen. And Christian saw it no more. Christen heeft het nooit teruggezien. Want bij God is vergeven vergeten. Weggedaan. Ondergedompeld in een zee van vergetelheid, zegt de schrift. Begraven in het bloed van Christus. Vergeving van zonde in zijn naam. En gemeente, die vergeving wordt u verkondigd. In de tijd tussen de hemelvaart van de Heere Jezus en de Pinksterdag, het begin van het boek Handelingen, tot aan de volleinding van de wereld als Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Het wordt u aangeboden om niet met de klemmende roep, bekeert u en gelooft het evangelie, want die loopt als een rode draad door heel het boek Handelingen heen. En dan bidt de Heere, zegt Paulus. Bijna zouden we zeggen, als het niet een te sterk woord was in dit verband, dan smeekt de Heere. Wij bidden u van Christus wegen jou. Waarom zou je in de zonde, in het ongeloof, in je boezem zonde blijven leven? Bekeert u tot mij en wordt behouden en heb vrede. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Ik heb geen lust in de dood van de zonde. Misschien zeg je, ja dominee, maar hoe moet dat dan? Leg nou al je aarzelingen, bezwaren, de vragen van je hart maar aan hem voor. En bid dat oude psalmversie wat de meeste van ons al van kindsbeen af kennen. Heere, maak mij uw weg bekend. Maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. En echt, er is bij hem zo'n ruimte. Want in zijn naam mag verkondigd worden vergeving van zonde. En bevrijding van ongerechtigheid. Aan een ieder die het bij hem zoekt en die het van hem verwacht. Zonder voorwaarden. Vrije genade alleen. Zoek hem en leef. Want de dag komt en is dichterbij dan wij denken. Juist omdat we in een tijd leven waarvan de Heere Jezus zegt, zal ik nog geloof vinden als ik kom. Dichtbij. En daarom haast je om je levenswil. Maar voor degene die de Heere kennen mogen en iets mogen smaken van die vergeving van zonde, al is het misschien door de nevels heen, die mogen weten, hij komt. Als rechter van het heelal. Maar hij zal eenmaal ook, op die dag, het moede hoofd der vromen voor eeuwig kronen. Wat een zegen als u daarbij mag horen. Maar dan zult u in uw leven iets moeten kennen van die zaligmakende werking van Christus. De vergevende liefde door zijn bloed. Van het ware geloof wat hem omhelst en niet meer buiten hem kan leven. En dat is de ware prediking. Dan hoef ik geen valse profeet te worden. Dat zou ik ook niet willen. God beware me daarvoor. Maar de ware profeet zegt: alle profeten en heel het woord getuigt. En ieder die in hem gelooft, zal vergeving van zonde ontvangen door zijn naam. En dan gaat het zingen in je hart. Niet alleen maar welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, dat ook. Maar zeker ook zo ver het oost, het west, verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij. En dan wordt het persoonlijk. Om mijn ziel te troosten. Van mij mijn schuld en zonde weggedaan. Amen.